Bent u blij dat u vandaag hier bent? Het is een genade als je voor de troon van de Heere mag komen. Dat is niet altijd zo geweest. Er is een tijd geweest dat je een priester nodig had, een vertegenwoordiger nodig had, om bij God te kunnen komen, zodat hij voor jou het gebed kon doen. Maar Jezus is naar deze wereld gekomen en Jezus heeft grote verlossing gebracht. Jezus heeft de weg geopend naar de hemel, zodat wij nu in alle oprechtheid tot hem kunnen komen. Eigenlijk in alle oprechtheid tot de Vader kunnen roepen. En hij is het die ons hoort. En dat geeft een vertrouwd gevoel. Dat geeft ook nieuwe kracht elke keer weer als we dat doen. Want we dienen een machtige God. Een God die voor ons zorgt onder alle omstandigheden. Maar God is goed. De mensen die dat nog niet weten. Maar we hebben vandaag in ieder geval een paar nieuwe mensen in ons midden. En die wil ik van harte welkom heten. Daarachterin zit een lieftallige mevrouw die naar binnen gekomen is met een verzoek. En ik geloof dat de Heer u wil ontmoeten in dat verzoek. En hier hebben we aan deze kant twee mensen waarvan vorige week we één al gezien hebben. Maar daarnaast zit een jonge man, zal ik zeggen. Ik zou zeggen, geef ze een warm welkom applaus. Wees welkom in Gods huis. Het is goed om in Gods huis te vertoeven. Het is de beste plaats waar we kunnen zijn. God is goed. Wat ik ook blij mee ben, is dat we nu toch na weken van gemis ook weer in ons midden hebben. Die broeder die heeft gedacht van, ik ga gewoon een feestje vieren in Suriname. En dan kom ik daarna wel weer terug. Broeder Lloyd is weer terug. Ik zou zeggen, geef ook hem een applaus. De Heer heeft ervoor gezorgd. De Heer die waakt over ons. En het klinkt altijd zo vanzelfsprekend. Maar totdat ik van het jaar begreep, een vriend van mij, die is naar Suriname gegaan om in Suriname een feest te vieren, vakantie te vieren. En toen kreeg ik een bericht van een jongere broer van hem. Wil je bidden? En hij noemde die naam van zijn broer, die ik natuurlijk ook ken. Want het gaat niet zo goed met hem. Er is iets met hem geweest. Ik zeg, dat gaan we doen. Het is ook een gelovige. Dus we hebben gebeden. En een paar dagen daarna kreeg ik bericht. Het is jammer, maar hij heeft het niet gered. Dus hij is daar komen te overlijden. Je hebt van alles in gedachten als je op vakantie gaat. En je verwacht ook dat je geweldige tijd gaat hebben. En dat je weer terugkomt om je verhalen te vertellen. Maar hij kon niet meer de verhalen vertellen. Omdat ze moesten hem daar in Suriname begraven. En dat is natuurlijk wel heel erg. Dat houdt niemand eigenlijk voor mogelijk. En daarom is het belangrijk wat we vaak de meeste mensen niet doen. Ze zijn alleen maar bezig met die vakantie van het genieten. Maar vraag de Heer altijd om met je mee te gaan. Vraag hem altijd om aan je zijde te gaan. Dat hij alle dingen leidt. Dat hij alle dingen overneemt. En dat hij ervoor zorgt dat je een geweldige vakantie ook zal hebben. En ik ben blij dat wij een grote en een machtige God dienen. En vandaag gaan we ook weer in zijn woord een paar dingen opzoeken en kijken welke heren wij dienen. Ik hoor geroep. Is er? Hè? Nee, hè? Oké. We gaan naar het woord van God en dat doen we vandaag in het Bijbelboek Exodus. Exodus is op reis. Israël op reis, wij zijn op reis, we zijn op dit moment ook op reis. We gaan naar Exodus 19. Dezelfde, de nieuwe Bijbelvertaling. We hebben een klein stukje te lezen. Voordat ik begin met lezen. Exodus is een boek waarbij je eigenlijk de dingen gaat leren. Wie is nou die God die we eigenlijk dienen? Want we hebben te maken met een volk welke hij verlost heeft. Een volk dat in slavernij zat. En het volk zat in slavernij in Egypte. Het grote probleem daarmee was dat zij slaven waren. En dat de Heere zij hun uit Egypte moest verlossen. om ze te brengen naar een plek dat ze nu samen met hem konden samenkomen om hem groot te maken, om hem te eren. En dat hij kon tonen aan hun wie hij is, een machtige God, een groot voorziener, iemand die elke dag weer voor je zorgt. Het probleem was dat zij hem eigenlijk niet kenden. Hun voorouders hebben wel de Heer gekend, die hebben met hem gewandeld. Maar het volk dat uit Egypte kwam, nou, de meeste van ze, die zijn niet eens echt in het geloof opgevoed. En dan zijn ze daar, dan heeft God ze verlost met een grote en een krachtige hand uit Egypte. En ze komen dan terecht in de woestijn. En nu begint eigenlijk een belangrijke periode, want nu moeten ze gaan leren kennen die God die ze verlost heeft. En dat was niet echt eenvoudig. Maar we gaan lezen een aantal versen en dan komen we vandaag ook nog op een aantal dingen die de Heer ons vanuit zijn woord bekend wil maken. Nou, we gaan in vers 1 beginnen, hoofdstuk 19. Dan zie je, daar staat er, in de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen ze, de Israëlieten, in de Sinaï-woestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op naar God. De Heere riep hem vanaf de berg toe. Zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken. Want de gehele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn. Een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heere hem had opgedragen. En het gehele volk antwoordde als uit één mond, we zullen alles doen wat de Heere heeft gezegd. Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heere over, waarop de Heer tegen hem zei, ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben. Toen Mozes de Heere vertelde wat het volk had geantwoord, zei de Heere hem ook, ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen. En laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn. Want op die dag zal de Heere voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Geef aan tot waar het volk mag komen. En waarschuw hem dat ze de berg niet opgaan. Zelfs de voet daarvan mogen ze niet aanraken. Wie zich op de berg waagt, moet ter dood gebracht worden. Zo iemand mag geen vinger aangeraakt worden. Hij moet worden gestenigd of met pijlen doorboord. Of het nu mens of dier betreft. Ze mogen niet in leven blijven. Pas als het geluid van een ramshoorn weer klinkt, mogen ze de berg opgaan. Weer ging Mozes naar beneden naar het volk. Hij droeg hun op zich te heiligen en hun kleren te wassen. Zorg ervoor dat u binnen 3 dagen gereed bent, zei hij. En dat u in die tussentijd geen gemeenschap hebt met een vrouw. Tot zover. Laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse Vader, ik dank u en prijs u op dit moment voor uw woord. Heer, uw woord vertelt ons wie u bent. Uw woord vertelt ons, Heer, hoe u denkt. Uw woord vertelt ons, Heer, hoe wij met u moeten omgaan. En wat we nodig hebben, Heer, is uw woord. Elke dag weer opnieuw. Ik wil vragen aan u, op dit moment, neem het over, Heer. Neem het van mij over. Laat het niet zo zijn, Heer, dat wat er vandaag gesproken wordt, mijn woorden zijn. Maar laat het zijn, Heer, woorden vanuit uw hart, voor uw volk, voor elk kind dat hier zit, Heer. Heer, dat u daar bemoeienis mee hebt en dat u, Heer, met hun een bijzondere weg wil gaan. Kom en neem het van ons over, in Jezus' naam. Amen. Dit is een prachtig stuk eigenlijk uit het boek Exodus. Want eigenlijk is het zo, waar wij eigenlijk geen rekening mee houden, is dat God, terwijl wij hier zitten, we praten met elkaar, we delen met elkaar van allerlei dingen waar we die ons bezighouden. Dat we te maken hebben met een God, een Vader die in de hemel is, maar die heeft wensen. Hij heeft hartewensen. En hier in dit stuk kan je direct ook de hartewensen van God eigenlijk weer waarnemen. Een belangrijk iets voor jou en voor mij, want dan weet je ook waar je eigenlijk aan zeg maar, moet houden en waar je op moet richten. Nou, God heeft hartewensen, zoals ik zeg. En de eerste hartewens wat de Heer eigenlijk meegeeft vandaag, is dat God op zoek is naar een koninkrijk van priesters. Ik ben begonnen om te vertellen dat je vroeger niet naar de Heer toe zomaar kon gaan. En dat hebben we ook al een klein beetje gezien. En dat wat de Heer zegt als hij gaat verschijnen. Maar hij roept Mozes naar boven, zodat Mozes in gesprek met hem is. En dat hij aan Mozes vertelt, ga en vertel dat aan het volk. Wat ze moeten doen. Wat ze niet moeten doen. De Heer is duidelijk in zijn antwoorden. De Heer zegt, ze moeten die berg niet opkomen. Ze moeten die berg niet eens aanraken. Want God, hoe genadig hij ook is, blijft een heilige God. En dat is iets wat we onszelf gewoon heel goed moeten inboezemen. Dat het in ons hart binnenkomt. Dat we mogen weten, het is een heilige God. Hij heeft zijn zoon gestuurd naar deze wereld. En die is voor ons de meest verschrikkelijke dood, is hij gestorven. Maar hij blijft een heilige God. En dat kunnen we in alle dingen kunnen we dat weer zien. En daarom zegt hij, ze moeten die berg niet aanraken. Hij zegt, zelfs als een dier zeg maar, die berg opkomt, moet die gestenigd worden of doorboord worden. Want daar ben ik. Je kan daar niet zomaar bij komen. En dan zie je, dan zegt hij toch aan Mozes, zeg maar aan het volk, dat ik een koninkrijk van priesters wil. En dat is iets wat misschien voor ons een beetje raar klinkt als je dat denkt. Want God had al priesters. God had uitverkoren uit het volk Israël, Levieten. Dat zijn de stammen die in Israël zijn. Juda, Levi. Nou, de Levieten, die mochten geen ander werk doen. Die mochten alleen maar doen werk, zoals je zou zeggen, in de kerk. Die mochten offers brengen. Die mochten voor het volk de Heer bidden en allerlei dingen doen. Uit het volk van de Levieten kwam ook de hoge priester later. En de hoge priester die was degene die dan de offers bracht en bad voor het volk, vroeg vergeving voor het volk. Dat is eigenlijk allemaal veranderd sinds Jezus Christus. Sinds Jezus Christus zijn komst hier naar deze wereld heeft hij ervoor gezorgd dat de wet waarover eigenlijk dit stuk spreekt, vervuld is. Jezus heeft heel die wet vervuld. De mens was niet in staat om die wet te vervullen. De mens viel elke keer weer in zonde vanwege de zwakheid van onze ziel. Wat we vandaag willen, willen we morgen niet meer. Wat we vandaag hebben beloofd, doen we morgen toch niet. Omdat wij andere dingen op onze pad belangrijker vinden. En dan laten we dat even zitten. Dan denken we van, nou, ik ga de Heer morgen dienen. Of de dag daarop dienen. Dan ga ik mezelf helen. Maar de Heer zegt, nee, je moet jezelf heiligen. En dat betekende, heiligen, dat begon. God is een praktische God. En dat, als hij zegt van, je moet jezelf heiligen, dan begon hij met het eerste, zeg aan ze dat ze hun klederen wassen. Want je kan niet met vuile klederen naar de Heer toe komen. Het was al een klein beetje om te laten weten van, ik moet iets doen aan mezelf om de Heer te ontmoeten. En dat begon met het wassen van je klederen. Dat was dan belangrijk. Het was iets heel typisch. Dat om dat te pakken, om dat te begrijpen. Wat de Heer is, wie hij is en hoe hij eigenlijk denkt. Dus het eerste wat hij wilde, is een hartewens, heeft hij bekendgemaakt, is dat hij een koninkrijk van priesters wilde hebben. En waarom wilde hij dat? De Heer had namelijk, zoals ik al zei, ook al priesters eigenlijk in zijn dienst. En hij wilde, naast die priesters, wilde hij dat het volk, ieder van die in het volk Israël zat, priesterdiensten voor zichzelf moest doen. Je had wel die priesters die in de kerkdiensten deden, maar en maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, als je niemand om je heen hebt, leef je dan gewoon zoals je wil? Nee, dat is wat de Heer niet wil. De Heer wilde dat je voor jezelf een priester moest zijn. En daarom zegt hij, ik wil een koninkrijk van priesters hebben, zodat hun wandel met mij anders is. Niet zoals ze elke dag doen, maar dat ze elke dag weer rekening met mij houden in de dingen die ze doen. Dat was een belangrijk dienst. Dus de priesterdienst van die levieten was niet opgehouden op dat moment. En het volk moest leren dus eigenlijk om die diensten te gaan doen. Als we gaan kijken eigenlijk naar de versen 1 tot en met 6, dan zie je dat, ik pak dat dan weer eens even, dan gaan we eerst even die versen bij elkaar pakken. Dus wat de Heer daar zegt dan, dat in die derde maand, dat zeg maar, dat hij ze uit Egypte had verlost, weggetrokken waren, kwamen de Israëlieten dan in die woestijn terecht. Ze waren vanuit Refidim, dat is die plek waar je de woestijn ingaat, verder getrokken naar de Sinaï-woestijn. En daar sloegen ze hun kamp op. Ze hadden geen huizen, ze hadden niks. Ze hadden daar eigenlijk alleen maar een plek waar ze tenten konden opzetten. Dus sloegen ze daar eigenlijk hun kamp op. Vlak bij de berg. De Heer had er zo voor gezorgd dat Mozes ze geleid had tot die berg waar hij met Mozes zou gaan spreken. En daar eigenlijk aan de voet van die berg, daar eromheen, daar hebben ze eigenlijk hun kampen eigenlijk opgeslagen. En Mozes ging dus dan die berg op. En ja, de Heer riep hem en de Heer sprak met hem. En de Heer vertelde hem wat hij aan het volk moest vertellen. En dat ging constant dat hij de boodschap van God hoorde en naar beneden kwam en aan het volk meedeed. En dan gaven zij antwoorden op wat de Heer wilde. En dan ging Mozes weer terug en dan bracht hij dat antwoord eigenlijk terug naar de Heer om te vertellen wat dat volk wil. Want het volk zei van, wat de Heer wil, dat zullen wij doen. Nou, een van de dingen die de Heer eigenlijk ze meegaf daar zo is dat zij, zeg maar, hoe zij zouden moeten gaan leven. En zij zeiden van dat zij dat zouden gaan doen. Dat was voor hun geen enkel probleem. Ze hadden dat allemaal gewoon eigenlijk gehouden. Want wat zei de Heer aan ze in vers 5? Als je mijn woorden ter harte neemt. Dat was de opdracht nu van de Heer. De Heer zegt, als je de woorden die ik spreek ter harte neemt. En dat is een belangrijk, zeg maar, een onderdeel van die afspraak. En je aan mijn verbond houdt, zul je, zegt de Heer, een kostbaar bezit voor mij zijn. Ik weet niet hoe u over uzelf denkt, maar ik kan dit vandaag aan ieder mededelen. Ieder die hier zit, is een kostbaar bezit voor de Heer. Denk niet makkelijk over jezelf. Denk niet ook niet laconiek over jezelf. Ga niet ook makkelijk met jezelf om. Je bent kostbaar in de ogen van de Heer. En dat is wat de Heer aan ze zegt. De Heer zegt, als je dat doet, dus je bent kostbaar, maar er zit wel een voorwaarde. De voorwaarde is, hou je aan mijn woord. De voorwaarde is, hou je aan het verbond dat ik met je ga sluiten. Je zal het eigenlijk niet altijd begrijpen. Maar God is een God van verbonden. God doet nooit zomaar dingen. Jezus is ook niet zomaar gekomen naar de aarde. God heeft een verbond gesloten met zijn volk. En daardoor is Jezus gekomen. Maar er is wel een tussenweg geweest. Er is wel een periode geweest dat die mensen het heel moeilijk hadden. En dat ze in hun falen elke keer weer dat de Heer eigenlijk straffen moest uitdelen. Maar hier laat de Heer duidelijk weten, als je je houdt aan mijn woorden en het verbond dat ik met je sluit, dan zal je kostbaar zijn. Een kostbaar bezit. Weet je, God is een genadige God. En elke keer als ik eraan denk, dan zie ik zijn liefde. Dat de Heer zegt, hetzelfde als je je houdt aan mijn woorden, Dat is wat hij zegt. Dan zegt de Heer, dan zul je gezegend zijn. Dus op een andere plek zegt hij, dan zul je gezegend zijn. Dan ben jij gezegend. Maar de Heer is niet klaar. Als jij de Heer dient, zegt hij, dan is je familie gezegend. Is je vee gezegend. Dan is eigenlijk je huis gezegend. Dan is eigenlijk het werk wat je doet gezegend. En dat is de reden dat we altijd moeten proberen in een relatie met God te leven. Ik heb in mijn leven heb ik geleerd om een relatie met God te onderhouden. In alle dingen. Ik wist het vroeger niet, ik ben mijn eigen weg gegaan, ik heb gedaan wat ik leuk vond. En ik was meer in de wereld eigenlijk te vinden dan eigenlijk ooit in een kerk. Tot het moment dat de Heer zelf bepaalde van dat hij me komt ophalen. En dat hij me zo getrokken heeft uit de wereld. Door middel van heel simpele woorden heeft hij dat eigenlijk iemand laten vertellen aan mij. En vanaf dat moment was mijn hart gelijk helemaal. Het smolt helemaal weer als boter. Ik weet niet als je weet hoe boter eruit ziet als hij gesmolten is. Maar dat hart was er niet meer zo zoals we het mooi. Het was helemaal versmolten. Ik kon niet anders. Ik kon alleen maar zeggen, Heer, hier ben ik. Vergeef me al mijn zonden. Vergeef me alle dingen die ik gedaan heb, Heer. Want u bent het. U bent de weg gegaan voor mij. En dat heb ik gedaan. En ik ben vanaf dat moment, heb ik wonderbare dingen heb ik beleefd met de Heer. Grote strijd, grote moeite. Maar, zoals zijn woord zegt, indien je je houdt aan mijn woorden, indien je je houdt aan de afspraak, het verbond wat ik met je heb, dan zal je kostbaar zijn, maar je zal ook gezegend zijn. Het begon al heel snel. Het begon thuis ook al. Dat ik de Heer wilde dienen en thuis, mijn geliefde, die had andere gedachten, want die begreep het niet. Die dacht van, ik denk, ik ben met iemand getrouwd die van het leven houdt. Elke keer weer leuke dingen wil doen en niet anders. Die is niet van plan om naar de kerk elke keer te gaan. Maar dan zie je, dan komt er strijd in het huis. Strijd hoef je niet te vragen. Het komt vanzelf wel. Want er is namelijk ook een tegenstander die er alles aan wil doen om jou te laten struikelen. Dat je niet luistert naar de stem van God. En dat begon al heel snel. Begon was het thuis. Maar ik had in die tussentijd geleerd, dan moet je gaan bidden. Gaan bidden, gaan bidden, gaan bidden. En dat deed ik ook. En terwijl ieder tegen me zei van, komt die vrouw van je nog niet? Ik zeg, nee, ze moet er eigenlijk nu niks van weten. Dan moet je wel blijven bidden. Ik zeg, maar ik heb wel problemen. Ja, maar dan moet je wel, dan bid je misschien niet goed genoeg, maar dan moet je wel meer gaan bidden. Die mensen hebben altijd wel een raad voor je en dingen waarom het niet goed gaat. Alleen, God heeft een tijd bepaald, daar houden we geen rekening mee, wanneer die persoon gaat komen. Het heeft ook een tijd geduurd voordat ik kwam. Zo bepaalt de Heer ook een tijd wanneer dat moment rijp is. En in al mijn gebed schrok ik ervan dat zij begon te veranderen. En dat ik aan haar moest zeggen van, ik vind dat je veranderd bent. En toen begon ze me te vertellen wat er met haar gebeurd is en wat ze heeft ervaren en dat ze haar hart heeft geopend weer voor de Heer en dat ze de Heer gaat dienen. Maar de Heer is een geweldige God en hij is altijd bezig met alle omstandigheden rondom ons. Hij doorziet alle dingen. En daarom is het belangrijk dat wij dat weten. En dan zie je dus dat we vrijheid krijgen van de Heer, want ze waren eerst in slavernij. En voordat ik in de kerk was, dan wist ik niet. Maar eigenlijk was ik toch wel gebonden aan de wereld. En dan brengt de Heer je eigenlijk in vrijheid. Dan zitten we eigenlijk, als je dat niet weet, zit je eigenlijk in slavernij gevangen. En dan ben je buiten de Heer om. En dat waren ze in Egypte ook. Maar wat is wel een belangrijk iets, dat wanneer de Heer je eigenlijk verlost heeft en je eigenlijk geen gebruik maakt van die verlossing, die vrijheid die je hebt, dat je, zonder dat je weet, je in je eigen slavernij terechtkomt. En ze zeggen, hoe kan dat? Je komt namelijk in, je gaat weer terug, zonder dat je het weet, in dingen die je deed voordat je de Heer gekend hebt. En dat gebeurde met de Joden ook. Want die hebben in Egypte geleefd, die hebben onder slavernij geleefd, maar die hebben daar in Egypte wel onder afgodische omstandigheden ook geleefd. En diezelfde dingen die ze in Egypte geleerd hadden, die hadden ze onder hun armen meegenomen, onder die verlossing, en die hadden ze gebracht naar de woestijn toe. En toen ze daar in die woestijn waren, er was niemand meer. Ze hadden geen televisie om te bekijken en dergelijke. Ze hadden geen sport om te doen. Dachten ze van, misschien kunnen we die dingen ook weer gaan doen die we in Egypte deden. Maar dat was voor de Heere wel een grote teleurstelling. Dus daarom zegt de Heere, indien je je houdt aan de woorden die ik tot je spreek en het verbond dat ik met je sluit, dan ben je kostbaar in mijn ogen. En dat is iets. En vandaag de dag zie je ook dat er zelfs mensen in de kerken komen, de Heere kennen. En voordat je denkt, dat ze iets anders toch als een God maken in hun leven. En je zal eigenlijk er versteld van staan om te zien hoe dat gaat. Ik heb een klein voorbeeldje voor je en dat vinden we in Handelingen 14. We gaan even daarnaar kijken. En dat is dan, Jezus is dan al gekomen op dat moment. En dan zie je dat de Heer wel bezig is in deze wereld. En dat er door Jezus verlossing gekomen is. Handelingen 14 en dan gaan we naar de versen 8 tot en met 18. We lezen wel een paar dagen. Een aantal dingen uit het woord van God. Maar laten we dat zo even doen. Ah. Nou, we gaan het even kijken wat hier staat. In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had. Je kan eigenlijk zeggen, hij was verlamd. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. Vers 9. En dan zie je toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde. Paulus was iemand die God had geroepen om in zijn dienst de evangelie bekend te maken. Keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde, dat hij genezen kon worden. Geloven begint altijd met dat je gaat geloven dat God het kan doen. En terwijl Paulus daar die uitspraak daar allemaal deed, daar zo evangelie verkondigde, zag Paulus aan hem, deze man ja, heeft het wel geloof daarvoor. Oh, naar vers 11. Dan kijk je, dan staat er in vers 11. Toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun stem en zeiden in het Laconisch: de goden zijn in mensengedaante naar ons afgedaald. Dit is wat ze zeiden. We gaan naar het volgende. Hou dit even vast. En toen staat er in vers 12. En ze noemden Barnabas Zeus. En Paulus noemde ze Hermes, omdat hij de woordvoerder was. We gaan naar het volgende. En dan zie je in vers 13, de priester van Zeus, wiens tempel vlak bij de stad lag, bracht met een bloemenkrans getooide stieren naar de stadspoort, die hij en het volk wilde offeren. Vers 14. Maar toen de apostel Barnabas en Paulus merkten wat de bedoeling was, scheurden zij hun klederen. Wat denk je dat daar gebeurde? Terwijl ze daar zagen wat Paulus allemaal daar kon doen, wat hij door die toespraak zeg maar deed, dat die man kracht begon te krijgen in zijn benen en dat hij weer kon gaan staan, begonnen die mensen nu dingen te zoeken om van Paulus en van Barnabas twee goden te maken. En ze begonnen voor ze te buigen, ze namen stieren om te offeren dat de goden Paulus en Barnabas naar ze toe gekomen waren. En dat was voor die mensen was dat een enorme schok. Want ze hadden dat niet verwacht, want zij predikten Christus. Zij predikten het woord van God. Zij predikten dat we geen andere dingen moeten aanbidden dan God alleen. En dan zie je wat er dan gebeurde. Van ontzetting, ja, scheurden ze hun klederen. En ja, vers 15 staat geschreven, aan 15. En dan vroegen ze aan die mensen, wat doet u toch? Wij zijn mensen net als u. Onze boodschap is nu juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende God die de hemel en de aarde, de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft. Dat is wat hij tegen ze zei. Je moet ons niet komen aanbidden. Aanbid God. Er worden diensten gehouden vaak waarvoor mensen gebeden worden. En dan ontvangen mensen genezing, verlossing, bevrijding. En wat gaan die mensen daarna doen? Ze gaan constant, overal als ze iets van die persoon horen, gaan ze daar achteraan. Als je niet uitkijkt, worden ze volgelingen van die mensen. Maar daarvoor heeft God ons niet geroepen. als priesters. Als God zegt, hij wil een koninkrijk van priesters van ons maken. Dan wil hij niet dat wij met de eer gaan lopen strijken. Nee, en dat moesten Paulus en Barnabas ook niet. En daarom toen ze dat zagen, scheurden ze hun kleren. En ze dachten van, hier gebeurt iets wat wij niet willen. Hier maken die mensen ons tot een God. En wij moeten geen God zijn, want wij zijn net als jullie. We zijn allemaal zwak, we zijn allemaal met fouten, met alle dingen die eigenlijk, wat niemand eigenlijk van hun zou verwachten. Dat hebben ze zelf ook. Ze hebben ook hun eigen zwakheden hebben ze gehad. En dat is voor ieder die de Heer dient. We zijn de Heer dankbaar dat hij ons wil gebruiken in zijn dienst. Maar we moeten ten alle tijde begrijpen dat niet wij, maar hij doet het. Hij doet het. Ik mag voor iemand bidden en die persoon die mag morgen genezen zijn. En ik heb wel zo meerdere mensen gebeden. En ik dank God ervoor. Maar de eer gaat naar Jezus. De eer gaat naar hem. Want hij brengt die genezing. Ik ben slechts een kanaal in zijn dienst. Dat als ik mijn handen op iemand leg en die persoon ontvangt genezing, dat het niet mijn werk is, maar zijn werk. Want ik zit zelf met mijn eigen problemen. En als ik mezelf mijn handen op mijn hoofd leg, gebeurt er niks. Dat ik denk van, oeh, Heer, ik bid dat er toch wel iets gaat veranderen. Ik heb mezelf met zwakheid eigenlijk behept. Nou, hier zie je dus dat hij alles gemaakt heeft. De Heer die heeft de zee, de wereld, alles, de hemel, alles heeft hij gemaakt. En vers 16 gaan we even kijken. En dan zie je, hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan. Dus geen enkel volk is zomaar die weg gegaan. Die ze, hij, vers 17, dan staat er, maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Ik weet niet, ik heb elke dag, als ik opsta, 's morgen, heb ik nooit zorgen om te bedenken van, zou er vandaag brood zijn? Ik loop naar beneden en ik pak en ik ga smeren en ik maak me er niet druk om. Maar weet je dat het niet overal in de wereld zo is? Weet je dat er op andere plaatsen, er komt een reclame nu, misschien is het wel een beetje een scène gezet van een jong meisje die met een broek loopt en dan heeft ze het heel moeilijk, maar dan zie ik er op de tenen, zie ik daar een beker ergens uit een kast halen. Ik weet niet of je die reclame kent. En toen dacht ik bij mezelf, ik ben dit niet vergeten, want ik weet, toen ik in Suriname woonde, hadden we niet allemaal een beker. En toen gebruikten we ook kleine blikken om daaruit te drinken. Misschien ben ik de enige hier zo, maar die situatie heb ik gekend in mijn leven. Dat je dan, en dan zie je dat die situatie toch niet altijd zo makkelijk is geweest. En dat je de Heer dankbaar mag zijn dat je nu alles, dat hij het eigenlijk biedt, dat hij het schenkt, dat hij zegt van hier. En daarin kan ik merken van, ik ben toch wel kostbaar in zijn ogen, dat hij zo voor me zorgt. Elke dag weer opnieuw. En dat is iets wat, dat raakt me altijd weer. Vers 18, even mij beëindigen. Dan zie je, door deze woorden slaagden ze eigenlijk er met moeite in de mensenmenigte ervan te weerhouden om aan hen een offer te brengen. Wat ze gedaan hebben, ze hebben een stop, niet verder. Ga niet aan mij offeren. Over aan God. Breng God eer, niet mij. Dat is wat ze gaan. Ze hebben het gestopt. En dat is iets, dat toont in ieder geval een echte dienstknecht van de Heer. Dat je niet met de eer gaat strijken. Nou, wat leren we ook eigenlijk, wat God ze eigenlijk wilde laten zien, is eigenlijk dat ze volwassen moesten gaan worden. Want ze hadden de Heer eigenlijk daarvoor niet echt gediend. Net wat ik zei, hun voorouders hebben dat gedaan, maar zij zelf hebben dat niet echt gedaan. En het beeld wat de Heer gebruikt eigenlijk, welke hij eigenlijk aan het volk wil leren, is eigenlijk het beeld van een arend. Want dat staat dan wel opgetekend in zijn woord. En het beeld van de arend is het volgende, dat God gebruikt dat beeld van een adelaar, die als hij jongen heeft, dat hij de jongen meeneemt. Als hij, en ik weet niet als je weet waar, hoe adelaars zeg maar, hun nesten bouwen, maar dat is heel erg hoog op bergen. Maar hij neemt de jongen mee. En als hij de jongen meeneemt, dan laat hij de jongen op zijn vleugelen. meegaan. En dan komt er een moment dat als ze hoog in de lucht zijn, dat hij een swing maakt en dat die jongeren nu allerlei dingen aan het doen zijn. En dan komt hij terug in een praktische wereld. Wat God aan ons wil laten leren is, welke situatie je ook in het leven tegenkomt, bedenk dat ik altijd naast je sta. Bedenk dat ik altijd met je meega. Hoe moeilijk die situatie ook. Er is geen enkele situatie in dit leven waar de Heer niet aan kan. De Bijbel zegt dat bij mensen zijn dingen onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk. Weet je, gisteren zijn we gaan evangeliseren met een klein groepje. En voordat ik wegging, toen heb ik even gebeden. En terwijl ik aan het bidden was, toen kwam ik een naam tegen van iemand in de kerk, maar die ik heel lang niet gezien heb, al een paar jaar niet. En toen had ik een mooie tekst uit de psalmen. En toen dacht ik van, zal ik het sturen? Ik weet niet waarom ik erop kwam. Ik dacht, zal ik het niet sturen, zal ik het niet sturen? Misschien vindt die persoon het niet leuk. Ik denk, stuur maar weg. Ik heb je dat laten zien, ik heb het weggestuurd. We zijn gaan evangeliseren. En 's avonds kreeg ik een telefoontje. Ik wil u bedanken. Want je gaat niet willen weten, broeder, maar wat er gebeurd is de afgelopen periode. Ik heb er nu 4 infarcten gehad. 4 heb ik er gehad. Maar God is groot, zegt hij. En God is een God, een goede God. Ik heb er voorlopig niks aan overgehouden. Maar ik ben God dankbaar dat u dat hebt gestuurd naar mij. Ik zeg, dat ben ik niet. Dat is de Heer die dat heeft geleid. De Heer heeft mij jouw foto laten zien. Zal ik het sturen? Ja, anders had ik het gedelete, had ik het weer naar een ander ding gegaan. Maar nu had ik het gestuurd. En hij kon bijna niet uit zijn woorden komen van tranen. Van emotie dat hem raakt. Maar dat kan alleen God. Terwijl je denkt, niemand kijkt meer naar me om. Ik zit daar op die plek. Ik ben helemaal daar zo verdoemd. Niemand ziet me meer om. Dan komt er opeens een bericht naar je toe. Maar dat ben ik niet. Dat is de Heilige Geest die zegt van, stuur dat bericht, stuur dat bericht, stuur dat bericht. Pssst. En ik was er klaar mee. Ik was helemaal vergeten dat ik het bericht had gestuurd. Maar het was wel belangrijk. Want op dat moment, dan kan de Heer werken. Door middel van zijn woord. Want ik heb gewoon een Bijbeltekst gestuurd naar hem. Maar door middel van zijn woord kan hij in je hart kan hij werken. En dan kan hij iets machtigs moois doen. Wil je weten welk bericht ik heb gestuurd? Ik ga hem even voor je pakken. En dat vinden we ook in deze Bijbel. En dat vinden we in Psalm 57. Dit waren de woorden die de Heer gaf om te lezen. Om te sturen. Wees mij genadig, God. Wees mij genadig. Want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen. Tot het doodsgevaar is geweken. Ik zou jezelf zeggen, toen ik dat wegstuurde, toen dacht ik van, is dat ding van doodsgevaar, is dat misschien niet te zwaar? Maar dat was nou net precies waar die knop om deed. We dienen geen kleine God. We dienen een machtige God. We dienen een God die, waarvan ik niet weet hoe iemands gevoel in elkaar zit. Dat hij mij zegt van stuur het. En dat is ook niet belangrijk dat ik het allemaal weet. Hij kent ze. Hij weet ook die problemen. En hij zorgt ervoor dat wij iemand kunnen dragen door middel van gebed. Door middel van liefde. En we dienen een grote God. En dat is mijn kracht ook elke dag weer opnieuw. Want kijk, Mozes, die gebruikte ditzelfde ook in Deuteronomium 32. Dan zie je dat Mozes daar toch eigenlijk prachtige woorden van de Heere daar krijgt. En dat hij dan met het volk kan delen. We gaan even kijken, Deuteronomium 32. Deuteronomium 32, vers 10 tot en met 12. Heb je hem al? Deuteronomium 10. Staat het er al? Ja, kijk, dat is mooi. 10 tot en met 12. Nou, dit is wat de Heer zegt. Mozes die stond aan het einde van zijn leven. En Mozes heeft een lied geschreven. Dit is een lied. En dan zie je dat Mozes aan het volk iets wil bekendmaken. Hij schrijft die daar zo. Hij vond het volk van Israël dus. Hij vond het in een dorre woestijn. Waar er geen regen was. Waar er geen eten was. Waar er niks was. Hij vond ze daar in een niemandsland. Vol van gevaar. Hij omringde het met zorg. En met liefde. Hij koesterde het als zijn oogappel. Ik zal dit vandaag aan je zeggen. Zie jezelf niet als gefaald, mislukt. Maar zie jezelf als een oogappel van God. Wat de wereld over je denkt is niet zo spannend. Wat de Heer over je denkt, dat is belangrijk. Want Hij ziet jou als zijn oogappel. Op dezelfde manier. We gaan naar vers 12. Dan zie je dat daar. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt. Voortdurend doet hij dat. Hij waakt over ons, hij leidt ons door alle dingen heen. En ik ben hem daarvoor dankbaar dat hij dat wil doen in mijn leven. Dat hij dat wil doen in uw leven. Want hij noemt ons ook zijn speciale schat. Een kostbaar bezit, dat noemt hij ons. Hij wil van jou maken een koninkrijk van priesters. En dat heeft hij aan de Heer eigenlijk, heeft de Heer dat eigenlijk aan zijn volk laten weten. Hij noemde zijn volk ook, Israël, een heilige natie. En later, dan zie je dat hij dat ook bevestigt weer in zijn woord. Maar in 2 Petrus 5, daar gaan we even wat van lezen. 2 Petrus 5, dat is bijna aan het einde van je Bijbel. Dan gaan we even kijken wat de Heer daar door middel van de apostel Petrus ook ons laat weten. Het moet zijn 1 Petrus 2, als ik het goed zeg. Ja, 1 Petrus 2. Ja, de printer heeft het niet overgenomen. 1 Petrus 2. En dan staat er in vers 5. Nou, ik hou hiervan. Wat de Heer daar tot de Israëlieten spreekt, in die woestijn, spreekt hij vandaag hier door middel van zijn woord tot ons. En dan staat er in vers 5. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Vorige week hebben we het al erover gehad, voor de mensen die hier niet waren. Hebben we het erover gehad dat God zijn volk in ballingschap stuurt vanwege ongehoorzaamheid. En dat hij na 70 jaar het volk terug gaat halen. En dat hij dat volk terugleidt naar Israël, naar Jeruzalem. Want daar is die tempel die gebouwd was helemaal tot de vlakte gemaakt vanwege overheersing. En dan zegt de Heer tegen ze van, bouw opnieuw een tempel voor mij. Maar dan zegt de Heer wel iets belangrijks daarbij. Dat hebben we vorige week uitvoerig erover gehad. Maar doe het niet in je eigen kracht. Doe het niet in je eigen kracht. Doe het niet in je eigen macht. Maar doe het met behulp van mijn geest. En ik zeg, we onderschatten het werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest die is nedergedaald. Bij Jezus is hij gekomen als een duif. Bij die discipelen toen Jezus al weg was, is hij gekomen in vuurvlammen en die is op de hoofden gekomen. En ze begrepen niet, want ze begonnen in vreemde talen eigenlijk te spreken. En niemand begreep elkaar meer, maar ze spraken wel. En wat God gedaan heeft, heeft ze op een dusdanige manier gezegend dat ze nu met de Heilige Geest voort kunnen gaan. En de Heilige Geest, die is er gegeven aan ieder van ons, aan jou en aan mij, om het werk van God te doen. Dus als de Heer hier zegt dat wij ons moeten laten gebruiken tot de bouw van een geestelijke tempel, dan heeft de Heer het niet over een stenen tempel, maar dan heeft de Heer het hier nu over dit ding die een tempel is. Dit ding moet geestelijk worden. Als dit niet geestelijk is, dan hebben we onszelf gewoon in de maling genomen. Dan zijn we gewoon bezig met kerkjes spelen. Maar wanneer dit ding geestelijk wordt, Dan verandert er alles in je leven. Dan zal je zien dat je offers brengt. Dat je niet schapen en bokken hoeft te brengen. Maar wat je brengt is dat je geeft het beste van jou aan de Heer. Dat je zegt, Heer, dit is mijn kracht wat ik geef. Dit geef ik, Heer, omdat ik, Heer, van u hou. Omdat u van mij houdt. Omdat u mij mijn zonde hebt vergeven. Omdat u mij verlost hebt van die macht die altijd achter me aanzat om kwaad te doen. U hebt die macht verbroken. En u hebt me vergeven. En ik dank u. En nu wil ik geven. Uit liefde. Uit dankbaarheid. Nu wil ik geven omdat er niets meer achter mij is. Nu wil ik geven omdat ik niks meer te maken wil hebben met al die machten van Egypte. Die mij trachten te achtervolgen. En die mij trachten weer die oude dingen bij te brengen. Nee, nu heb ik te maken met een levende God. Daarom hebben we vandaag ook gezongen dat hij een levende God is. Want hij is dood gegaan aan het kruis. Maar de Bijbel zegt, na 3 dagen is hij opgestaan. En hij is levend nu in de hemel. Jezus zit in de hemel. En de Heilige Geest is hier op aarde om het leven van al de gelovigen kracht bij te staan. Hulp bij te staan. Openbaring te geven. Te helpen om het woord van God te lezen. Te helpen om een ander te vergeven. Dat is de Heilige Geest, dat is zijn werk. Hij werkt in jou. Want wat ik nooit heb gekund, vroeger heb gekund, dat als ik ruzie met iemand had, dat ik zei van deze persoon, ik kan het opschrijven. Niet meer, geen contact meer. Nu vandaag de dag, dan zeg ik van, het spijt me dat het zo gegaan is, maar sorry, maar wil je me vergeven? En ook al is die persoon mij kwaad gedaan, zeg ik, ik vergeef. Ik laat me niet, zeg maar, weerhouden door die werken van de duisternis, die werken van Egypte, die altijd achter ons aanzitten om ons terug te halen. Terug naar Egypte. Maar wij gaan niet meer naar Egypte. Wij hebben de weg gekozen, die gaat, die voert naar de hemel. Wij hebben de weg gekozen waarbij Jezus zegt dat wij eeuwigheid met hem zullen doorbrengen. En ik dank hem daarvoor. Laten we de Heer alle eer geven. Laten we hem daarom met ons leven dienen. Laten we hem met alles wat er in ons is zeggen, Heer, dit is mijn offer voor u. Halleluja. Hemelse God en Vader, ik dank u. Ik dank u, o God, voor uw liefde. Ik dank u, Heer, dat u vandaag hier bent. Heer, niet alleen weet ik het vanuit uw woord, maar ik ervaar het ook, Heer. In de kracht van uw geest, Heer. En daarom wil ik u bidden en vragen, Heer. Heer, wilt u de rijen langs gaan? Wilt u, Heer, mijn God, vandaag door de harten van ieder spreken? Wilt u vandaag, Heer, indien er iemand is, mijn God, die u nog niet echt kent, Heer, die u wil leren kennen, wilt u daar, Heer, in zo iemands hart werken? Ik dank u en prijs u om wie u bent. Is er hier iemand vandaag in ons midden die zegt, ik ken de Heer Jezus nog niet. Ik heb hem nodig. Dan wil ik zo straks met je bidden. Is er hier zo iemand? Mag ik je hand zien? Als je zo iemand bent, dan wil ik dat heel graag. Want dat is de weg die de Heer voor ons heeft. Dat wij mogen bidden voor anderen. Halleluja. Oké, dank u Heer Jezus dat u het bent, Heer. Die vandaag, o God, in onze harten, Heer, uw werk wil doen. Die in onze harten, Heer, ons wil leiden. Zodat wij, Heer, levende kanalen van u mogen zijn. Dat waar wij komen, Heer, dat wij overal, Heer, uw woord mogen verkondigen. Heer, uw getuigen mogen zijn van wie u bent. Want wat u bent, Heer, u bent groot, u bent goed en u bent almachtig. Halleluja. Dank u, Heer. Amen. We gaan...